Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze bijzondere mystieke pelgrimstocht die we mogen afleggen met een deskundige ter zake die onze gids is. Vorige aflevering konden we reeds even kennismaken met eerwaarde heer Paul van der Stuift. Hij is een priester die reeds vele jaren zich verdiept in de mystiek. En dan in het bijzonder in de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. En het is ook die figuur, die zalige Brusselaar, moeten we zeggen, die we beter zullen leren kennen in deze komende afleveringen. Velen onder u zullen eerwaarde heer Paul van der Stuift herkennen van het programma Mystieke Lectuur. En het is dus ook in het kader van dat thema dat wij vandaag opnieuw verder trekken in de buurt van het Zonienwoud. Want het is daar dat de zalige Jan van Rusbroek, nadat hij een geruime tijd tot zijn 50ste in Brussel heeft verbleven, uiteindelijk naartoe zal gaan. Samen met nog enkele anderen om daar een leven aan God gewijd te leiden. Hij begint er ook een nieuwe beweging. Een beweging die terug wil gaan naar de kern, naar de traditie. En vooral naar de spirituele rijkdom die reeds beschreven lag in de bekende auteurs en schrijvers van die tijd. Hij zal er alles aan doen om de teksten te vertalen, te kopiëren en op die manier ze nog dieper te bestuderen. Verder zullen we in deze aflevering kunnen ontdekken hoe dat eigenlijk in zijn werk ging. Vorige keer zaten we op een bankje vlak aan de keizer Karel Vijver. En als u zelf deze route opnieuw wil doen, dan hoeft u echt niet ver te wandelen om terecht te komen op de tweede plaats. Aan de keizer Karel Vijver vindt u een eerste bord met informatie over het leven van de zalige Jan van Rusbroek. Eerwaarde heer Paul van der Stuift heeft het daar vorige aflevering over gehad. Wij gaan nu naar ons tweede bord met meer informatie en waar we ook voor een eerste keer in deze tocht een tekst geschonken krijgen van de zalige Jan van Rusbroek.
Thank you.
amper een aantal eindjes verder gewandeld. Want heel veel verder moesten we niet wandelen. Komen we op een tweede plaats die belangrijk is. En ik zou zelfs durven zeggen uitermate belangrijk is. Omdat hier het hart te vinden is van de bedoeling van het leven van de zalige Jan van Rusbroek. Eerwaarde, we staan hier aan een bijzondere plaats. We gaan het daar zo meteen over hebben. Want hier treffen we een eerste tekst aan van Jan van Rusbroek. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze aan ons te brengen en een beetje meer uit te leggen waarover het eigenlijk gaat?
Ja, dus we krijgen hier een eerste tekstje die aangeboden wordt op zo'n 7-8 panelen. Waar dat een tekstje van Rusbroek vermeld staat. En het gaat hier over het aanraken van God. Gods aanraken en wat hij geeft. Onze toenaderingspogingen door liefde gedreven en wat wij teruggeven. Dit alles sterkt de liefde. Maar bijvoorbeeld al als vertaling. Ik zou er graag even een paar woorden vanuit Middel-Nederlands, want ook het Middel-Nederlands staat er boven vermeld. Gods gerinnen. Gerinnen is een aanraken dat Rusbroek alleen gebruikt voor dat goddelijk aanraken. Dus een diep aanraken van God in ons hart. Die Gods aanraking, dat Gods gerinnen en de zin geven. Onze toenaderingspogingen, dat is, ik weet niet, dat is misschien niet anders te vertalen, maar zegt hij, zien geven, dus wat hij ons geeft, onze minnelijke kriegen. Onze minnelijke kriegen. Kriegen, dat komt van, in het Duits heb je nog krieg, dus een oorlog, het is een strijd. Het is een minnelijke strijd. Dus een toenaderingspoging, door liefde gedreven, is een beetje arm in die zin. Het minnelijke kriegen, het minnelijk echt strijden. En ons wedergeven en wat wij teruggeven. Dus wat hij ons geeft en wat wij uit liefde gedreven willen teruggeven. Dit alles sterkt de liefde. Dit stromen en terugstromen, dat ook weer vloeien en de wedervloeien. Rusbroek, ik weet niet hoe ver dat hij moest gaan van Brussel om de getijden te zien. En de golfslag van de zee. Is hij daar ooit geweest? Is hij daar niet geweest? Maar hij spreekt daar heel veel over. Dus gelijk de golven van de zee, of het getij dat opkomt en het getij dat terug wegkomt, komt God in ons leven binnengevloeid en neemt hij terug een stuk en terug. Dus dat wassen van dat water, van de golfslag of van getijden, komt in Rusbroek zijn werken veel voor. Dat vloeien en de wedervloeien. Dus dit stromen en terugstromen is in die zin misschien wat minder beklijvend, maar daar gaat het om over. Dat doet de liefdebronnen overstromen. Dat doet dus de fontein der minnen overvloeien, zegt hij in het Middel-Nederlands. Dus een bron is, zijn fontein is echt wel een bron, maar dat trekt toch ook iets meer met kracht. Ja. En zo kunnen Gods aanraking en onze toenaderingspogingen tot één ongedeelde liefde samenvloeien. Dus ook weer in het Middel-Nederlands gaat hij dat woordje gerinnen gebruiken, dat een aanraking van God is, specifiek een goddelijk aanraken. Dat zal hij niet voor andere aanraking gebruiken, dat woord. En onze minder kriegen, dus weer, onze toenaderingspogingen, dat is dat minnen kriegen, dat is die strijd van minnen en van de liefde ook weer. Liefde, minnen, het woordje minnen gebruiken wij niet meer, we kennen het nog in beminnen. Maar minnen is veel meer ook een zich laten beminnen door God. Het is een, Rusbroek gaat ook spreken van een actieve liefde en een passieve liefde. Om echt liefde te hebben, moet je beide hebben. Om te kunnen actief beminnen, moet je eerst laten beminnen ook. En genieten van Gods liefde die je krijgt. Dus het is een genieten en een werken. Een beide. En hij gaat zelfs het beeld, een stuk van een kaars nemen, waar dat je de wiek hebt en de was die actief opbrandt en de wiek die passief geniet van en niet opbrandt. De wiek blijft, zeker bij een oliepitje bijvoorbeeld, die wiek, die brandt niet op. Het is de olie die opbrandt. En om de vlam van de liefde te hebben, heb je beide nodig. Heb je alleen de was, die kan niet opbranden van zichzelf. Heb je alleen de wiek, dan is ze vlug weg. Dus er is beide nodig. Hè? En dat is dus ook, van, je kunt dat ver wegtrekken ook naar die, bijvoorbeeld die parabel van de wijze en de dwaze maagden bijvoorbeeld. Hè? Met olie of zonder olie. Hè? Dus ja, als je de Heer moet verwelkomen, moet je die olie van de liefde hebben. Wat dus zowel actief als passieve liefde uiteindelijk behelst. Dus dan wordt de mens zo van liefde vervuld dat hij zichzelf en God moet vergeten en niets anders kent dan liefde. Dus uiteindelijk ook, je wordt zo opgeslorpt ergens in die eenheid met God, dat je uiteindelijk alles van wat dan ook als houvast moet loslaten. En alleen God als houvast hebben. En met dat God ook ons overstijgt. He, en dus intellectueel gezien kunnen we wel heel wat proberen te ontdekken van wie God is, maar naargelang dat men verder gaat in die mystieke ervaringen, beseft men meer en meer dat alle beelden die men op weg van zijn spirituele levensweg gemaakt heeft van God, uiteindelijk allemaal als kaartenhuisjes ineenvallen. En dus heb je ook zelfs geen beeld meer om je aan vast te houden, heb je alles losgelaten om je volledig in die eenheid aan God over te geven. Hè? Maar dat is jezelf zo verliezen dat je jezelf niet meer bent. Hè? God respecteert ons en wil ons zoals we zijn. Maar we moeten alle houvast buiten, het enige houvast dat we hebben is God zelf. En dat is onze houvast. Dus zelf, dus zo vervuld van liefde dat hij zichzelf en God moet vergeten. En niets anders kent dan die liefde. Maar die liefde is die verbondenheid en eenheid met God. Dus het is niet God verlaten of jezelf verlaten. Het is jezelf vinden in God.
Ja. Het doet mij een beetje denken aan de brandende braamstruik. Die brandt, maar niet vergaat. Dus de liefdesvlam die van God die op een of andere manier nabij komt, maar de mens wel volledig in zijn eigenheid respecteert en intact laat.
Ja, die eerder uitzuivert wat dat niet daar hoort. Hè. En voor de rest eigenlijk opbouwt in plaats van afbreekt. Dus want Rusbroek gaat wel in zijn geschriften ook van branden en zelfs opbranden zeggen, maar dat is dan ook eerder het offer van uw leven geven aan God. Zoals Jezus eigenlijk ook zijn leven aan ons gegeven heeft, voor ons gegeven heeft, als een offer om ons, voor ons eigenlijk het leven te geven. En ook door onszelf ons leven te verliezen, zoals Jezus zegt, vinden we het uiteindelijk. Dus contradictorisch, als we het zelf zoeken te vinden, dan verliezen we het. Maar als we het verliezen om zijnentwil en voor hem en met hem, dan vinden we het een volg.
Spiritus paracliti vita vitae omnis creature sanctus est vivificando
pectoribus et infus
Nuncio cordium in bono odore virtutum.
O fons purissimus, in quo consideratur, quod Deus alienus colligit et perditus requirit.
O iter fortissimum, quod penetravit omnia, in altissimis et in terrenis, et in omnibus abyssis. Tu, omnes componis et colligis.
De te nubes
semper eduxis doctos per inspirationem sapientiae letificatus.
We gaan verder in gesprek met eerwaarde heer Paul van der Stuift en ontdekken waarom deze plek eigenlijk het hart is van die nieuwe beweging die de zalige Jan van der Rusbroek begonnen is.
En zo treden we toch een klein beetje binnen, ook in deze prachtige pelgrimstocht die we mogen ondernemen in de mystiek, in de mystieke literatuur van de zalige Jan van Rusbroek, eigenlijk in zijn mystiek hart, zeg maar, hè. We staan hier nog steeds bij die bijzondere plaats. Waarom is dit nu zo'n bijzondere plaats, eerwaarde heer? Ja, we zien hier eigenlijk een overgroeide heuvel, een klein bruggetje in de verte, een klein riviertje dat hier langstroomt, maar het is wel een hele bijzondere plek.
Ja, dus veel van de abdijen en priorijen zijn in die tijd ook gebouwd in de buurt van water. Ze hadden water nodig, de visvijvers om vis te hebben, om te kunnen eten, maar ook het water om te kunnen wassen, te kunnen eten maken, te kunnen leven. En dus een stuk van de priorij hier is gebouwd over de eisen die hier langskwam. Een beekske dat hier, dus die vanuit Soniumwoud naar hier toe kwam. En de vijvers ook voeden van water. In die overwelving kun je binnengaan. Er is wel een hek dat op slot is en dat je normaal niet binnen kunt. Tenzij dat je van Natuur en Bos bent wellicht, die er nu het beheer hebben van deze plek. Dus, maar als je binnengaat, dan kun je ook op een zekere plaats in die overwelving binnengaan in nog een plek, een plaats die niet ingevallen is, waar wel puin op ligt, hè, wat is dat heuveltje dat je hier ziet, en dat is het vroegere scriptorium, waar ook het hart van wat Rusbroek proberen te doen heeft, te zien is. Dat wil zeggen, de vernieuwing, want Rusbroek heeft een echte vernieuwing opgestart, die met ook de hele moderne devotie verder, een stuk mede door hem beïnvloed, doorgelopen is. En wat was de bedoeling van die nieuwe beweging, of wat heeft hij in beweging gezet? Dat was het besef dat we eigenlijk nood hadden om terug naar de bronnen van onze spiritualiteit te gaan. En dat we eigenlijk al een rijke schat in die tijd bezaten van rijk spirituele literatuur. En dus kerkvaders en ook grote spirituele auteurs waarvan literatuur beschikbaar was. En dus wat Rusbroek eigenlijk ook met zijn werk al in Brussel laten we kopiëren wat we hebben. Door te kopiëren moet je actief het lezen. Hè? Actief lezen en verstaan en opschrijven. Dus het is al uw zintuigen worden opgeslorpt en dus geïnvesteerd u veel dieper in dan het gewoon te lezen. Want in die tijd lazen ze ook luid op. Het stil lezen zoals we nu doen, dat bestond niet. Hè? Er waren bijna geen mensen die konden lezen. Hè? Die konden lezen, die mochten lezen, die hadden de studies gedaan, gelijk Rusbroek gedaan had, die hadden een licentie om te mogen lezen in het publiek. Iemand die geen licentie had, die kon misschien een paar woorden ontcijferen, maar die kon niet lezen. De literatuur in die tijd was ook meestal geschreven zonder punten en commas. Rusbroek zijn teksten ook, gaat hij schrijven, dat was op perkament, er was nog geen boekdrukkunst op dat moment, dus dat was, je moest geiten of schapen slachten om te kunnen je boeken maken, hè. Dus dat was duur, hè. Je had een hele kudde nodig om een boek te schrijven. Dus ook, dat is een van de redenen misschien dat Rusbroek ook vrij dens schrijft. Dus omdat het allemaal zo optimaal en zo efficiënt mogelijk op papier moet staan, dat niet te veel papier verbruikt. Geen papier, maar hun dierenvellen, hè, waar dat ze op schreven, het perkament waar dat ze op schreven. Dat is één ding. Maar dus hij gaat eigenlijk zeggen, laten we teruggaan. Wij moeten onze bronnen van ons christendom, van ons christen zijn, terug ontdekken, herontdekken. En dat is die vernieuwing die hij begonnen is. Geert Grote, die met de broeders en de zusters van het gemeene leven begonnen is, die heeft het meer op het onderwijs gericht gehad. Die is zelf niet meer willen worden dan diaken, die is niet willen worden priester gewijd worden, omdat hij juist het preken wou onderlijnen. Dus als diaken had hij het woord, mocht hij het woord verkondigen, en wou hij dus mensen onderrichten. En dus hij gaat ook in het kopiëren van die documenten een stuk mee intreden, maar dan ook het doorgeven aan de mensen van de straat, laat ons zeggen, de gewone mens. Maar dus als Rusbroek schrijft, is het op uitdrukkelijke vraag. Zijn eerste geschrift is misschien om zichzelf een beetje klaarder te zien in zijn hoofd of iets. Als je het opschrijft, wordt het ook ergens gestructureerd, moet het structuur krijgen. En dus is het ook een hulp voor zichzelf, maar misschien ook voor de mensen met wie hij samenwoont. Dus zijn heer Oom en Frank van Koudenberg en anderen. Hè. Dus, maar het is meestal na bezoeken bij kluizenaars in het bos of bij de Kartuizers dat hij gaat op vraag van die mensen, na een discussie met hem, na een onderhoud met hem, die gaan aandringen en zeggen, alsjeblieft, wat dat je hier gedeeld hebt, dat is zo rijk, schrijf dat alsjeblieft op, dat ik daar kan er terugkomen later, want dat is, ik kan er anders, is dat verloren voor mij. Ik kan daar niet meer op terugkomen uit mezelf. Schrijf dat alsjeblieft op en dan kan ik het ook delen met andere mensen die ik denk die dat zouden moeten ook horen. En het is zo dat hij eigenlijk geschreven heeft. Maar, en dus schrijft in het Middel-Nederlands, Wat dat in die tijd ook niet gebruikelijk was, als men spirituele literatuur maakte, was dat in het Latijn. Ja, dus, want we wou gehoord worden door de mensen, maar hij was er niet op uit om gehoord te worden. Hij vond dat wat dat er beschikbaar was, was voldoende. Ja, gaat ook in zijn werk bijvoorbeeld op sommige plaatsen, waar dat hij dan, ja, gelijk de Brillinkende Steen, waar dat hij in een kort werkje heel vlug tot diepe beschouwing van mystiek gaat en van contemplatie, gaat hij op een zeker moment ook zeggen, kijk, verder heeft het geen zin dat ik uitleg of beschrijf wat dat je meemaakt, want als je het nooit meegemaakt hebt, ga je niet begrijpen wat dat ik zeg. Heb je het meegemaakt, dan weet je veel beter dan wat ik het kan opschrijven, dan dat ik het kan verwoorden. Dus het heeft geen zin om voor te gaan en daar stopt hij dan. Dus dat is...
Dat is een kenmerk eigenlijk. Hè. In mystieke teksten kom je toch vaak dat moment tegen waarop de schrijver zegt, et cetera. Of zegt van, ja, ik kan het niet beter uitleggen dan dat ik het nu heb gedaan. Of het is onvolledig. Of het is, je merkt dat daar een soort van beperktheid ook zit van de mystieke auteur.
Ja, ja, en ze gebruiken ook gemakkelijk beelden. Beelden die ze dan ook wel relativiseren. Hè. Denk aan een Maria Guillard, een dame die Ursuline geworden is, eerst getrouwd was met vlug weduwe, heel jong weduwe geworden was, en die uiteindelijk met de Ursuline naar Canada, vanuit de Ursuline gestuurd is om in Canada een Ursuline klooster op te starten, op te richten, in die nieuwe wereld daar. Hè. Zij, als zij schrijft van haar ervaringen, dan gaat ze ook zeggen, kijk, ik kan het niet verwoorden, dat zegt ze regelmatig. En dan zegt ze soms bijvoorbeeld van de aanrakingen en de strelingen van God. Maar dan zegt ze, ja, je moet niet denken dat dat strelingen zijn van zoals we het bij de mensen voorgezien. Het is heel anders, maar ik heb geen andere woorden om het te zeggen. Maar daar zijn dan soms wel mensen die zich daarop vergrijpen en dan denken van, ja, zij spreekt van décares, de strelingen en embrassement, dus omhelzingen. Ja, dat is dus gelijk tussen de mensen, hè? Maar ze zegt heel duidelijk, nee, het is niet zoals de mensen, maar ik heb geen andere woorden om het uit te drukken. Ja. Dus, en het is dichtst erbij misschien, maar het is heel anders.
Je voelt daar toch echt het spanningsveld dat er nog altijd is, hè? Ja. Tussen God en de mens. Ook voor de mystieker die vaak mag doordringen, dieper mag doordringen in God dan... Ja, dan de niet-mystieker, zal ik maar zeggen.
Ja. Het is ook zo dat bijvoorbeeld, ik heb nu Maria Guillard aangehaald, Marie de l'Incarnation, zoals ze ook genoemd wordt, maar zij gaat spreken over haar leven, dat is ook haar zoon, die later vraagt van, alsjeblieft, schrijf eens op, wat heeft u gepakt om mij op 11 jaar ook te verlaten en in te treden in de klooster en achter de muren te verdwijnen, dat ik niet meer zag. Dat als kind een serieuze hart en nood te kraken. Maar dus zij schrijft uiteraard over haar leven en over wat zij ervaren heeft. Maar een Rusbroek gaat nooit nergens niet zeggen van, ik heb dit of dat, ik heb het nog niet ontdekt. Tenzij dat het ergens wel, maar ik denk, ik zie het niet. Hij is meer een fenomenoloog die zegt van, kijk, dat en dat en dat kunt je meemaken in die relatie met God. En bij de ene is het zus en bij de andere is het zo. Dus hij krijgt een heleboel inzichten ook die hij misschien zelfs niet ervaren heeft. Misschien wel, misschien niet, maar hij zegt het nergens dat hij het ervaren heeft. Maar hij zegt, je kunt dit of je kunt dat. En dus hij gaat op die manier ook een heel eigen literatuur, een heel eigen inbreng hebben in die spirituele, heeft een enorme impact gehad ook op de latere spirituele literatuur. Heel veel auteurs zijn door hem ook opgeleid geweest, in een zekere zin gevormd geweest door zijn schrijven en hebben daar dan ook de vruchten van gegeven. Hè? Ja.
En we staan hier echt letterlijk op een steenworp vandaan, op die plaats waar de zalige Jan van Rusbroek die opdracht die hij ontvangen heeft van God eigenlijk tot een goed einde heeft willen brengen. Ik zie hier nog staan, bij de afbraak van de priorij in 1786 werden delen die net aan of onder het grondoppervlak lagen ongemoeid gelaten en via de loop van de IJzen zijn op die manier delen van de buitenmuur van de kloostergebouwen bewaard gebleven, als ook de vloer en de onderste bouwlaag van enkele vertrekken van de oostvleugel, waar dus dat scriptorium zich zou in bevonden hebben, als ook mogelijk de kapittelzaal, daterend dus uit de laat-middeleeuwse periode na 1435. Dat geeft een beetje een historisch kader ook van deze plaats. Wij, dierbare luisteraars, gaan hier even over het brugje toch kijken binnen in die tunnel. En dan gaan wij naar onze derde plaats en wandelen we zo verder in het leven van de zalige Jan van Rusbroek.
We gaan zo ver als we kunnen natuurlijk, want we worden tegengehouden door een hek. En alleen omdat nu dat scriptorium en die andere delen daar bewoond zijn door vleermuizen, dat die beschermd zijn, mogen we daar niet binnen om ze zeker niet te storen. En zelfs als gevraagd van we gaan voorzichtig zijn en stil, niets van. Tenzij misschien als iemand van de luisteraars een specialist is van de vleermuizen, dat die ons misschien zou kunnen binnenloodsen. Maar anders denk ik dat we met dat verbod zitten en dat we hier enkel op een paar tekeningen en foto's kunnen uitkijken.
Misschien toch een oproep bij deze. Is er een vleermuisexpert, dan mag u altijd contact opnemen met Radio Maria, die het eventueel zou mogelijk maken om hier nog eens binnen te komen. Maar goed, we zullen dan op een aantal voetstappen zeg maar, van de eigenlijke ruimte blijven. Wij gaan dus even hier over het brugje kijken en gaan zo verder in onze pelgrimstocht van de zalige Jan van Rusbroek.
U moet het zich proberen voorstellen. Aan de rechterzijde zien we de vijver, de Keizer Karelvijver, en een beetje hoger gelegen het pad waar we vandaan komen. Aan onze linkerzijde zien we verschillende restanten van de priorij die er ooit is geweest. En we staan aan een plaats waar we een klein beetje een opener zicht krijgen in het bos en door de bomen heen zien we een klein brugje over de IJssel lopen. Een riviertje dat deze vijvers die we hier in de buurt vinden voedt. Natuurlijk was het voor ons de gelegenheid om toch even richting dat brugje te wandelen en een zicht te krijgen op de tunnel die als het ware onder het bos doorloopt en waar men een groot hekwerk kon zien met de bedoeling om nieuwsgierigen tegen te houden, vooral omwille van het feit dat er een kolonie vleermuizen zich zou gevestigd hebben in de ruïnes van de voormalige priorij. We wandelen over het brugje en via een klein wegje dat naar de linkerzijde loopt, kan je een stukje binnenwandelen in de tunnel. En daar treffen we dus het hekwerk dat ons tegenhoudt. Eerwaarde heer Paul van der Stuift, die wijst naar het einde van de tunnel, waar we ondertussen de lichten konden aansteken door middel van een schakelaar die zich in het bos bevindt. En dat gaf ons al een klein beetje een beter zicht waar dat die ruïnes zich eigenlijk bevinden. En dan vooral dat scriptorium waar de zalige Jan van Rusbroek zelf die belangrijke teksten kopieerde, maar zeer zeker ook natuurlijk zijn eigen intimiteit met God, zijn relatie met God neerpende. U kan zich voorstellen voor iemand die jarenlang de zalige Jan van Rusbroek bestudeert, dit is een belangrijke plaats. En daar staan is op zich al een hele beleving. Een beetje teleurgesteld voelde eerwaarde heer Paul van der Stuift aan de klink die zich op de deur bevindt binnen het hekwerk. En met diezelfde teleurstelling moesten we vaststellen dat inderdaad de deur gesloten was. En dat we dus niet in staat zouden zijn om een dichtere blik te werpen op het voormalige scriptorium. Ik moet u eerlijk bekennen, dierbare luisteraars, dat op dat moment ik zelf een beetje de spijt kon delen samen met eerwaarde heer Paul van der Stuift. Want u moet zich voorstellen, u heeft ongetwijfeld ook wel een bepaalde heilige misschien of een bepaalde devotie, al eens op bedevaart geweest op een plaats waar die heilige nog heeft geleefd. Wel, we kennen allemaal de ervaring van binnen te kunnen gaan in een ruimte waar de heilige zelf heeft geleefd, heeft gewerkt, heeft gebeden. En dat alles ging zowat door mij heen en waarbij ik in een kort moment innerlijk tot God zei, ja, het is toch jammer dat we hier niet binnen geraken. En op een of andere manier wou ik toch nog even proberen of de klink alsnog naar beneden zou gaan. En op het moment dat ik dat deed, opende de deur. Ikzelf was een stuk verbaasd, stom verbaasd zelfs. Ik denk dat de verbazing ook zo was voor eerwaarde heer Paul van der Stuift. Dat kon ik toch zien aan zijn aangezicht. En het enige wat we konden doen, beiden, was een beetje lachen. Was het zo dat de deur eigenlijk altijd al open was en dat men gewoon eens wat harder naar beneden diende te duwen? Het zou even goed kunnen. Maar het was een heel mooi moment, omwille van het feit dat we het toch beiden hebben ervaren als een geschenk van hierboven. Een geschenk van God. Om samen met Radio Maria dat moment te kunnen delen. Dus ja, we moeten het bekennen, we zijn een klein beetje ongehoorzaam geweest en zijn toch binnengeraakt in de tunnel. Wandelend langs het kleine riviertje kwamen we zo bij de ruïne met het voormalige scriptorium, daar waar de zalige Jan van Rusbroek zelf heeft geschreven. En het was een heel mooi moment dat we op die manier mochten delen. We hebben daar natuurlijk geen opnames van dat moment, maar we wilden toch heel graag deze anekdote met u delen. Wat een prachtige nabijheid die we daar mochten ervaren van de zalige Jan van Rusbroek zelf en van God. Hoe het ook zij, ik laat het aan uw goed oordeel over om erover te denken wat u wilt. We hebben het zelf ervaren als een heel mooi moment. Het is ook goed voor de dierenliefhebbers onder ons om toch even goed te vermelden dat we heel voorzichtig de tunnel zijn binnengegaan met respect voor het mogelijks aantreffen van de vleermuiskolonie die we op geen enkele wijze wilden verstoren. Zo stil mogelijk binnengegaan in de tunnel konden we in de ruimtes die we mochten bezoeken geen vleermuizen bespeuren. Dus in die zin hebben we zeker geen enkele van onze gevleugelde vrienden verstoord tijdens hun slaap- of rustmomenten. En zo is het tijd om na dat bezoekje aan de ruïnes terug het hekwerk goed achter ons te sluiten en onze weg verder te zetten.
Thank you.
En zo, dierbare luisteraars, na dat bijzondere moment dat we mochten beleven, daar in de tunnel, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze mystieke pelgrimstocht langs het leven van de zalige Jan van Rusbroek, vlak bij Groenendaal. Een volgende keer wandelen wij verder. We gaan nog meer teksten van deze mystieker mogen ontdekken en komen op de plaats waar enkele van zijn medebroeders een heel bijzonder tafereel mochten aanschouwen terwijl Jan van Rusbroek in extase was. Daar gaan we het een volgende keer zeker over hebben. Ik dank u van ganser harte om helemaal te zijn meegewandeld en graag tot een volgende keer.